Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 89 en daarvan het 13e en het 14e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijler staat. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo de richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. En wat er verder volgt uit het 14e vers van Psalm 89. Uit het heilig woord van God lezen we vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 18e hoofdstuk, vers 15 tot 22. Dus Matteüs 18, vanaf vers 15 tot 22. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder de heilige wet van de Heere. En na de wetlezing zingen we Psalm 112 en daarvan het eerste vers. Zingt de lof van het opperwezen, welzalig hij die God blijft vrezen en zijn geboden houdt in waarde. En wat er verder volgt uit vers 1 van Psalm 112.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen Matteüs 18 vanaf vers 15 tot en met 22. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog 1 of 2 met u, opdat in de mond van 2 of 3 getuigen alle woord bestaat. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeggen der gemeente. En indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zeide, Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? Jezus zeide tot hem, ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal.
Terwijl uw liefdegaven voor de Heere en voor zijn dienst worden ingezameld, zingen we met elkaar Psalm 103 en daarvan het eerste, het tweede en het vierde vers. Looft, looft de Heer, mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in hem is, in mij is hem prees. En wat daar verder volgt uit vers 1, 2 en 4 van Psalm 103.
Thank you.
gemeente, bij de laatste zondag die we samen behandeld hebben, zondag 30, was een van de vragen, vraag 82, mogen die mensen ook aan het heilige avondmaal gaan, die zich met hun belijdenis, dat is met hun woorden, en met hun leven, dat is met hun daden, als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen, dat wil zeggen gedragen. Het antwoord was toen, nee, de christelijke kerk is schuldig naar de ordening, naar de instelling van Christus en zijn apostelen, zulke mensen, totdat zij betering van hun leven bewijzen, door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. En over dat laatste gaat nu zondag 31, over de sleutels van het hemelrijk. Laten we deze zondag met de vragen 83, 84 en 85 eerst samen lezen. Vraag 83. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? Antwoord. De verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Eigenlijk is hier de vraag, welke sleutels zijn er en wat doen ze precies? Vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Antwoord. Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beiden in dit en in het toekomende leven. Hier wordt meer gevraagd naar het hoe. Hoe doet de sleutel van het woord zijn werk? Vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Antwoord. Alzo als volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwaling of schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente, of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen van hun lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom, als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Ook dit is een vraag naar het hoe, maar dan naar het hoe van de christelijke ban. Hoe doet de sleutel van de ban zijn werk? Het is duidelijk waar het in deze zondag over gaat, over de sleutels van het hemelrijk. Dat is ook dan het thema van de preek van vanmorgen, de sleutels van het hemelrijk. Er zijn twee aandachtspunten. We zullen in de eerste plaats zien welke sleutels er zijn en wat ze doen. We hebben dat gelezen in vraag en antwoord 83. En we zullen in de tweede plaats zien hoe die sleutels hun werk doen. Dat zagen we in vraag en antwoord 84 en 85. Dus de sleutels van het hemelrijk, ten eerste welke sleutels er zijn en wat ze doen. En ten tweede, hoe die sleutels hun werk doen. Welke sleutels er zijn en wat ze doen. Jongens en meisjes, sleutels Die zijn belangrijk. Als je de sleutel van je fiets kwijt bent, dan heb je een probleem. De sleutels waar het hier over gaat, kan je het beste vergelijken met de sleutels van een huis. Om binnen te komen, om in huis te komen, doet iemand met een sleutel de deur van het huis op slot, van het slot. Hij of zij doet de deur voor je open en laat je binnen. Je kan ook buiten gesloten worden. Dat is een heel nare gedachte, maar het kan wel. Iemand duwt je naar buiten en doet de deur achter je op slot. Dus die sleutel, hij lijkt zo klein en onbeduidend, maar die sleutel doet iets wat verstrekkende gevolgen kan hebben. Die sleutel bepaalt namelijk of je binnen of je buiten bent. De sleutels van het huis maakt of je binnen of buiten het huis bent. De sleutels van het hemelrijk, de sleutels van het koninkrijk van God, die maken of je binnen of buiten het koninkrijk bent. Je zegt ja, maar die sleutel heeft de Heer Jezus alleen. Zeker. Johannes op Patmos schrijft daar ook over. Als hij het heeft over degene die de sleutel Davids heeft, dan zegt hij: hij opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Openbaring 3. Maar we lezen ook in de Bijbel dat de Heer Jezus die sleutels gegeven heeft aan zijn discipelen. Hij zei het eerst tegen Petrus: en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat u ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Binden en ontbinden, vastmaken en losmaken, dicht doen en open doen. Later zei de Heer Jezus het tegen al zijn discipelen: zo u iemand zonde vergeeft, die worden zij vergeven. Zo u iemand zonde houdt, die zijn zij gehouden. Johannes 20. Dus enerzijds losmaken, open doen, vergeven, en anderzijds vastmaken, dicht doen. Veroordelen. Je zou bijna zeggen: mogen mensen dat wel doen? Maar zo staat het wel in de Bijbel. De Heer Jezus heeft het zijn discipelen opgedragen. Hij heeft hun die sleutels gegeven. Eerst aan de discipelen, aan de apostelen en later aan de ambtsdragers, aan ouderlingen en aan dominees. Dat zijn eigenlijk ook ouderlingen. De sleutels van het koninkrijk van God. Zijn dat eigenlijk de sleutels van de hemel zelf? Als een ouderling zegt: volgens mij, goed opletten hoe ik het zeg, volgens mijn mening, volgens mij ga jij niet naar de hemel, zit de hemel dan voor jou op slot? Nee, wij mensen bewaken de hemelpoort niet. En zeker niet met ons eigen oordeel, met onze eigen mening. De sleutel is niet, en dat geldt ook en vooral ons, ambtsdragers, dat we zeggen: volgens mij. Dat is vleeselijk. Maar de sleutels van het hemelrijk zijn juist geestelijk. Wij zeggen, en dat is een machtig woord dat insluit of buitensluit, wij zeggen: zo zegt de Heere. Sleutels, geestelijke sleutels dus, van het koninkrijk der hemelen. Maar wat is dan het hemelrijk? Wat is dat koninkrijk van God? Toen de Heer Jezus op de aarde was, toen zei hij: het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En in Lucas 17 lijkt het nog dichterbij als de Heer Jezus zegt: het koninkrijk van God is binnen ulieden. Je zou kunnen zeggen: het koninkrijk van God, dat is de kerk met een hoofdletter. En de Heer Jezus Christus, hij is het hoofd. Hij is de koning van de kerk. En zijn kinderen die zijn onderdanen van dat koninkrijk. Zij zijn burgers van het hemelrijk, van dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus, dat hier op de aarde gevestigd is. Maar dat reikt tot aan de hemel. Het is hier, op de aarde. En het is ook daar, in de hemel. Want de hemel staat natuurlijk niet los van de aarde. En de grote vraag voor ieder mens is: ben ik nu, terwijl ik hier op de aarde leef, ben ik nu een onderdaan van de Heer Jezus, van de koning? Met die levensbelangrijke vraag begon de catechismus al in zondag 1. Ben ik het eigendom van de Heer Jezus Christus? Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is niet automatisch zo. Sterker nog, het is omgekeerd. Als je geboren wordt, word je automatisch geboren als een onderdaan van de duivel en van zijn rijk. En je kunt, zo heeft de Heer Jezus dat tegen Nicodemus gezegd, je kunt het koninkrijk der hemelen niet binnengaan, tenzij je opnieuw geboren wordt. De enige manier om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan is een nieuwe geboorte. Dat is wederom geboren worden. Dat is het krijgen van een nieuw hart. En hoe krijg je een nieuw hart? Wel, door het woord van de Heere. Door de prediking van het woord hier in de kerk. En daarom moet je hier zijn. En als je hier bent, dan moet je ook goed luisteren. Want hier gebeurt het. Wat de Heere beloofd heeft. Mijn woord, dat zal niet ledig tot mij wederkeren. Maar het zal doen hetgeen mij behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dit woord, we zullen straks zien hoe dat gaat. Maar dit woord, dat opent het hemelrijk. Dat opent het koninkrijk der hemelen. Het maakt mensen tot onderdanen van koning Jezus. Dit woord, dat is de sleutel waarmee de deur van het hemelrijk wordt opengedaan. Zodat mensen mogen binnenkomen in het huisgezin van God. Maar het kan ook dat de deur niet opengaat. Hoe dat komt zullen we straks zien. Omdat de sleutel van het woord de andere kant op draait. En zegt wat Filippus eens zei tegen Simon de tovenaar. U heeft geen deel, nog lot in dit woord. Want uw hart is niet recht voor God. Handelingen 8. Of omdat de sleutel van de christelijke band zegt. Maar buiten zullen zijn de honden. En de tovenaars. En de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Openbaring 22. We zijn nu toe aan de tweede vraag, aan ons tweede aandachtspunt. Hoe doen de sleutels van het hemelrijk hun werk? Vraag 84 zegt: hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten, dus opengedaan en toegesloten, dus dichtgedaan? Hoe wordt de deur van het koninkrijk opengedaan of dichtgedaan? Door de prediking van het heilige evangelie. Door de prediking van het heilige evangelie gaat de deur open of dicht. Hoe doet de preek dat? Wel, dat leert de catechismus ons. In de prediking wordt tegen al de gelovigen heel stellig gezegd, het wordt hen verkondigd, het wordt hen betuigd. Zo dikwijls als u de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneemt, zijn waarachtig, dat is heel echt, al uw zonden door God om de verdiensten van Christus vergeven. Dat wordt gezegd tegen al Gods kinderen, allen en een iegelijk van hen. Dat wil zeggen, groot en klein. O, wat een heerlijke, wat een blijde boodschap. Al uw zonden die zijn u vergeven. Hoe zwaar, hoe lang u ook gezondigd hebt. En dat geldt voor u gelovigen, voor allen en een iegelijk. Dat wil zeggen, niemand is te slecht. Niemand die heeft te veel gezondigd. En dat geldt zo dikwijls als u de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneemt. Wat is dat dan? De belofte van het evangelie? Er staan in de Bijbel heel veel beloften die je allemaal belofte van het evangelie zou kunnen noemen. Maar het gaat hier om de belofte. De belofte in het enkelvoud. Het gaat hier om de kernbelofte van het evangelie. Dit is de belofte van het evangelie. Dat een ieder die in hem, die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven zal, maar het eeuwige leven zal hebben. Johannes 3. Wie die belofte met een waar geloof aanneemt, voor hem, voor haar, gaat de deur open. Voor wie de belofte van het evangelie aanneemt, zo zegt de catechismus. Dat woord aannemen kom je op verschillende plaatsen in de Bijbel tegen. Denk maar aan Johannes 1, vers 12. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Denk ook maar aan wat er gebeurde op de Pinksterdag. Duizenden mensen worden daar getroffen in hun hart. En dan staat er, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Voor hen ging de deur dus open. Je zegt, zie je wel, je moet het aannemen. Ja. Maar er staat ook iets bij. En dat legt precies uit wat er bedoeld wordt. Aannemen met een waar geloof. En we weten uit de Bijbel dat het ware geloof iets anders is dan een soort van verstandelijke beslissing. Want het ware geloof dat erkent en beleidt je eigen verlorenheid. Het zegt, ik geloof dat ik echt buiten sta. Mijn hart ligt buiten het koninkrijk. En dat is vanwege mijn schuld. Ik ben uit het paradijs verjaagd. En de deur is nu voor mij op slot gedaan. Wie door het werk van de Heilige Geest dat bij zichzelf gaat zien, die gaat zich bekeren. Die gaat breken met de zonde. Die krijgt berouw om zoveel kwaad. Die krijgt droefheid over de zonde. Die krijgt ook heimwee naar God. Honger en dorst naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En weet je wat het merkwaardige is, jongens en meisjes? Als je nu aan die mensen vraagt, bent u nu echt een kind van God? Dan zijn ze misschien wel geneigd om te zeggen, ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Ik voel me een buitenstaander, iemand die buiten staat. Want ik ben weggelopen van huis, net als die verloren zoon. Maar dan gebeurt er, juist voor zulke mensen, iets wonderlijks. En dan zie je wat dat betekent, met een waar geloof aannemen. Dan klinkt hier, in de kerk, of ook thuis aan tafel, of waar het woord ook maar klinkt, dan klinkt, zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Ja, dan klinkt, kom tot mij, u die vermoeid en belast bent, ik zal u rust geven. En dan zegt een verstandsgelovige, nou ja, gelukkig voel ik me niet zo, ik geloof gewoon. Maar de ware gelovige zegt, wat is dat een wonder, wat is dat een troost voor mij. Wat gebeurt er dan? Dan sluit het heilig evangelie die mensen binnen, die zichzelf buitensloten. In hen is zoveel twijfel, zoveel vrees en schuchterheid, en ook blindheid en ongeloof. Maar dan, en dat is het wonderlijke van wat hier gebeurt onder de preek, dan komt de Heere zelf, door zijn eigen woord. En dan spreekt hij heel persoonlijk, juist tot die mensen. Hij spreekt tot hen met de belofte van het evangelie. Dat doet hij, als hij zegt, en ieder die in Christus gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat doet hij als hij zegt, ik zal u rust geven, Matteüs 11. Als hij zegt, ik ben uw heil, Psalm 35. Als de Heere zelf zegt, ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk, Jesaja 44. De deur die wordt dan open gedaan. Dat doet de Heere zelf door zijn woord. En zij nemen dat woord, zij nemen die belofte dan gaarne aan. Zij omhelzen die met alles wat in hen is als een onverdiende zegen. En wij, als dienaars van het evangelie, naar het bevel van Christus, wij verkondigen en we betuigen de gelovigen allen en een iegelijk, dat zo vaak als zij die belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, zeker mogen geloven dat al hun zonden door God om de verdiensten van Christus vergeven zijn. Let op, er staat niet in de catechismus vergeven worden, maar er staat vergeven zijn. Als wij die belofte van God met de lege hand van het geloof mogen aannemen, als wij door het geloof mogen zien als dodelijk gebeten zondaars op die verhoogde koperen slang, dan gaat de deur open. Dan mogen we iets zien van het vriendelijk aangezicht van de Heere. Ja, dan is er vrede met God. Als wij die belofte mogen aannemen. Maar helaas is dat er niet altijd. Het verstandsgeloof heeft het altijd. Maar de oprecht gelovige die is er zich diep van bewust dat het ware geloof een gift, een gave van God zelf is. Een gave van God die ons altijd aan de Heere verbindt en die de vrede doet ervaren. En dat terwijl onze zonde, ons gebrek aan liefde, aan ijver en aan het gebruik van de middelen van woord en gebed, die ervaren vrede, weer zo kunnen verbreken. En we weten het dan. Dat is onze schuld. Denkt u maar aan de zucht van de bruid in het Hooglied. Mijn wijngaard, die ik niet gehoed heb. Dat wil zeggen, ik ben zelf nalatig geweest. En dat heeft de intieme verbondenheid met Christus, met de bruidegom, dat heeft de intieme verbondenheid met hem verbroken. Maar ook dan is er maar één weg terug. Alleen in de weg van het door de Heere geschonken geloof. Alleen in de weg van dat ware geloof. Dat niets van zichzelf overhoudt, maar dat alleen maar ziet op Christus de gekruisigde. Alleen in die weg, als we roepen, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dan wordt de deur van de hemel weer geopend. Dan mogen wij opnieuw iets ervaren van die vrede met God. Zo dikwijls, als wij de belofte van het evangelie met een waar geloof omhelzen. Gemeente, dat geeft tegelijkertijd ook aan dat als je de vrede mist, waar je die dan zoeken moet. In het woord, in de prediking. De prediking is niet iets om naar te luisteren om je er een oordeel over te vormen. Om die te beoordelen of te veroordelen. Zo van, wat vond ik ervan vanmorgen? Nee, hier in de kerk moet je biddend zitten. In het besef van de tegenwoordigheid van de levende God die tot ons spreekt. Luisteren en bidden. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. We gaan daar nu van zingen uit Psalm 85 en daarvan het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. En wat er verder volgt uit vers 3 van Psalm 85... We zijn bezig met ons tweede punt. Hoe doen de sleutels van het hemelrijk hun werk? En we zijn nog steeds bij die eerste sleutel. Bij de sleutel van het woord. We hebben gezien, voor hen die de belofte van het woord met een waar geloof aannemen. Zij worden in het antwoord de gelovigen genoemd. Voor hen wordt de deur geopend. Degene die de sleutel draagt, die mag in de naam van God de deur openen. Wij mogen het in Gods naam zeggen. En we zeggen het ook. Zalig bent u die treurt vanwege uw zonden. Zalig bent u die hongert en dorst naar de gerechtigheid van Christus. Zalig bent u, armen van geest, want uw zonden, die zijn u vergeven. Maar er is ook een keerzijde. Want het woord wijst ons twee wegen aan. De catechisme zegt, daarentegen alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, hen wordt verkondigd en betuigd, dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Hier, op de preekstoel, hier ligt de sleutel van het hemelrijk, het woord. En wij hebben de opdracht de deur van het hemelrijk te openen, maar ook om die te sluiten voor uw zielen op weg naar de eeuwigheid. We hebben niet alleen de opdracht om de treurigen van Sion te vertroosten. De Heer heeft ook heel nadrukkelijk gezegd: mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult u het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, u zult de dood sterven, en u waarschuwt hem niet, en spreekt niet om die goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat u hem in het leven behoudt. Die goddeloze die zal in zijn ongerechtigheid sterven. Maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Met andere woorden, als u sterft zonder God, als u sterft zonder Christus, als een ongelovige, of als iemand die zich niet van harte bekeerd heeft, dan zult u voor eeuwig ondergaan. En iemand zal verantwoordelijk gesteld worden voor uw ondergang. Of ik, of uzelf. Gemeente, zo scherp ligt het. En dat betekent dat wij ook de woorden van dreiging uit het woord van God niet voor u verbergen zullen. Goddelozen. Mensen zonder God. Als u zo doorgaat. Als u zo sterft, dan loopt het helemaal verkeerd met u af. Dan loopt het veel slechter met u af dan met degenen die buiten de kerk geleefd hebben, in wat voor zonde dan ook. Dat staat in Lucas 10. Want het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u, die de weg wel geweten hebt, maar die niet hebt willen bewandelen. De catechisme zegt dan: de toorn van God en de eeuwige verdoemenis die ligt op u. Nee, niet overheen lezen, ook niet overheen leven. Voel wat er op u ligt. Zie toch het gevaar van uw leven. De toorn van God, die toorn die op Golgotha het leven op heeft geëist van de zaligmaker. Die toorn, die ligt op u. Ja, de verdoemenis die ligt op u. Het oordeel is al uitgesproken, alleen de voltrekking van het vonnis dat laat zich nog op zich wachten. Zolang, zegt de catechismus, Zolang u zich niet bekeert. O, wat is dat een vriendelijke, een geduldige toevoeging. O, luister dan toch naar dit woord. Dat woord kan de hemel voor u open doen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Breek met de zonden. Zeg niet, ik heb geen zonden. Ik kan er niet zo even een of twee opnoemen. Zie uw zonden onder ogen. Kijk er toch naar. Draai uw hoofd er niet van weg. Maar erken ze. Beleid ze. Doe ze uit uw leven weg. Bekeer u. Geloof zijn hel en troostrijk woord. Dit woord namelijk. Dat er vergeving is voor de grootste van de zondaars in het bloed van Christus de gekruisigde. De catechisme zegt dan, naar welk getuigenis des evangelies God oordelen zal. U zult naar dit woord geoordeeld worden. Dit woord, dat zal u zijn. Tot een eeuwig wel of tot een eeuwig wee. Tot een eeuwig voordeel of tot een eeuwig oordeel. Ik haast me naar het hoe van de tweede sleutel van het hemelrijk. Vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Het antwoord begint dan. Alzo als volgens het bevel van Christus. Een tweede sleutel dus, die ook door Christus gegeven is. Dus niemand mag de kerkelijke vermaning of censuur met een korreltje zout nemen, terwijl u ondertussen zegt, ik ben het er gewoon niet mee eens. Want Christus laat u buitensluiten. Om, en vergis u niet in zijn hart, hij laat u buitensluiten om u terug te brengen. Wie? Zij, zo zegt de catechismus, die onder een christelijke naam een onchristelijke leer of leven voeren, dat wil zeggen lijden. Zij noemen zich een christen. Ze zijn ook lid van de christelijke gemeente, maar ze lijden, ze voeren een onchristelijke leer of leven. Het gaat hier niet om vallen in de zonde. Wie valt en berouw heeft, die krijgt niet te maken met de kerkelijke tucht. Het gaat om mensen die doorgaan op het verkeerde spoor, die daarin volharden. Het gaat om het kwaad van blijvende onbekeerlijkheid. Wie in de leer dwaalt, weg van de kern van de leer, van de vergeving van zonden door het bloed van Christus, of wie zich in het leven openlijk misdraagt, waarbij we mogen denken aan de 10 geboden van de Here, en wel aan alle 10, die wordt broederlijk, dat wil zeggen liefdevol en vriendelijk vermaand. Broederlijk, zo zegt de catechismus. Wat een vriendelijke uitdrukking is dat. Dan zeggen we, broeder, zuster, gaat het wel goed met u? Wat u zegt, wat u doet, is dat wel naar de schrift? Is dat wel volgens de Bijbel? Het lijkt anders te zijn. Denk er eens goed over na. En verder, als u nog een keer komt, heb je er al over nagedacht? Zo moet je niet doen. Zo kan je beter niet spreken. Want dat is tegen het gebod van God. Elkaar vermanen. Dat is een zaak van de gemeente. Waarom je dat doen moet? Om de eer van God. Om het heil van de gemeente. En ook om het hel, om de zaligheid van de persoon in kwestie. En hoe moet je dat doen? Vriendelijk en geduldig. Want God is geduldig met zondaars. En als je dan iemand aanspreekt, zet dan niet direct je hart. En als iemand je dan aanspreekt, zet dan niet direct je hakken in het zand. Vlieg niet direct in de verdediging. Maar kijk eerlijk in de spiegel van het woord. En zo, vervolgt de catechismus, als zulke mensen meerdere malen broederlijk vermaand zijn, maar toch van hun dwalingen of van hun schandelijke leven, het gaat dus om openbare, om zichtbare zonden, als zij zich daarvan niet willen aflaten, zeg het dan tegen de gemeente. Of dat wil zeggen, tegen degene die door de gemeente daartoe daartoe aangesteld zijn. Zeg het dan tegen de ouderlingen van de gemeente, want die gaan over de kerkelijke tucht. En als zij zich ook aan hun vermaning niet storen, dan worden ze uiteindelijk door deze sleutel buitengesloten. Stapsgewijs, in 3 stappen, door een verbod op het gebruik van de heilige sacramenten, en uiteindelijk zelfs door uitsluiting buiten de gemeente, door de christelijke ban. Stappen die van het begin tot het eind ernstig zijn. Want buiten de gemeente geplaatst worden, betekent ook geplaatst worden buiten de geestelijke zegeningen die God aan zijn gemeente belooft en bewijst. Maar het blijft, als het goed is, hoe moeilijk het ook is, altijd een draaien aan de sleutel uit liefde. Buiten plaatsen met de hoop en het gebed dat het leidt tot inkeer, tot berouw, tot belijdenis van de schuld en tot terugkeer. En dan gaat de deur, door wederopneming in de gemeente, altijd weer open. Want, zo zegt de catechismus, zij worden wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, als zij waarachtige betering beloven, dus met woorden beloven, en met daden bewijzen. Ongelovigen, dwalenden in leer of leven, verhard u niet, maar laat u leiden. Want naar dit getuigenis zal God oordelen, in dit leven en in het toekomende. Amen. Eindigen we nu met dankzegging. Heren, als u spreekt, dan moeten wij stil zijn. En we hebben vanmorgen gehoord wat u spreekt in ons midden bij uw geopende woord. Heren, dan spreekt u tot ons van vergeving en verzoening. Zoals u dat eens, Heer Jezus Christus, sprak tot die geraakte man. Zoon, uw zonden die zijn u vergeven. Heren, dan spreekt u dat ook vandaag tot al degenen die u toebehoren. Dan spreekt u dat, Heere, en we bidden u, mag er dan een echo zijn in allen die u hebt opgezocht, al is het maar dan met veel vrees en schuchterheid. Heere, als u spreekt, als u vrij spreekt, wilt u dan dat gelovige omhelzen geven, die verwondering, die blijdschap en troost, dat u schuldigen vrij spreekt, dat u vervloekten van de vloek verlost. Dan zal uw eer, Heere, toch klimmen uit het stof, en dan zal er ook gezindheid in ons leven zijn om u eer en dank te bewijzen. Heere, we hebben ook gehoord dat u in uw woord mensen buitensluit, dat u waarschuwt voor de last die er ligt op de rug van mensen die niet voor uw evangelie buigen en die die belofte niet omhelzen. O Heere, als dat nog zo is, deze morgen, mogen we dan worden wakker geschrikt door die ernstige oproep van u, en mogen we leren buigen, leren zoeken, leren vluchten tot u, de God die ons behoud op het oog heeft. Wilt u zo uw woord zegenen? Heere, we bidden u om een zegen voor het verdere van deze dag. Ook als er in de middagdienst een voorbereiding is op de bediening van het heilige avondmaal. Heren, dan zal het opnieuw gaan om binnensluiten en buitensluiten. Zend dan uw licht en uw waarheid uit uw hemel neer, dat die ons leiden, maar dat die ons ook brengen tot u, tot uw altaren. We danken u voor het goede wat u geeft. Wilt u in het verre van deze dag bij ons zijn, hoort u ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. Tot slot zingen we nog vers 5 van Psalm 95. Verhard u niet, neem zijn gena, ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen, waar ik door uw vaders ben verzocht. toen alles wat mijn almacht wrocht en niet bewoog om mij te vrezen. De dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.